Heemraadstraat 46. Ja, het lag even aan mij. Ik vergat een keer die knop in te doen. Ik zal nog even herhalen. De broeders E. Heijnen, Nieuweschans 60, D. Koelewijn, Heemraadstraat 46, A. van Lummel, Plevier 111, E. Nagel, Wilde Zwaan 51, W. C. Ruisendaal, Blauwe Reiger 1 en E. Zwaan, Nicolaas Beetstraat 7. En tot de Jaken, broeder J. Corpadi, Velduil 22. De kerkraad heeft op zijn verzoek aan broeder E. Zwaan ontheffing van zijn benoeming verleend. In de vacature die daardoor open blijft, stelt de kerkraad u de volgende twee kandidaten voor. De broeders A. M. Terbeek, S. Doornstraat 14 en D. Schaafsma, Nieuweschans 65. De stemming zal, zo de Heer wil, plaatsvinden aanstaande zondag 24 mei na de avonddienst in de fontein. Zo de Heer wil, hopen we volgende week zondag in beide kerken het heilige avondmaal te vieren. Dat betekent dat in beide kerken de morgendienst begint om 9:30. Dat geldt ook voor de twee zondagen die daarop volgen. Dus in beide kerken 9:30. Voor de tweede keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Erwin van Halteren, Amersfoortseweg 19 en Jannie van Diermen, Anton van der Horstlaan 44... De bevestiging zal, zo de Heer wil, plaatsvinden woensdag 20 mei om 14:15 in de fontein. En ik hoop zelf die dienst te mogen leiden. Voor de eerste keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Henk Rutger Beekhuis, Middelzaten 23 en Woutertje Huigen, Eemdijk 122. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 86, de versen 3 en 4. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst. Oneindig groot, 86, 3 en 4.
Thank you.
De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, wanneer we zingen Psalm 74, vers 18. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Daarna volgt de schriftlezing. Het is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 1 tot 12. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 74, vers 18. En we lezen openbaring 12, de eerste 12 versen. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer hij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar ze een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niets vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genoemd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Woord van de Heere gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen in deze dienst van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal, vindt u, evenals dat het mijn bedoeling is onder Gods zegen ook, rondom het avondmaal zelf in Openbaring 12... maar dan het gedeelte dat volgt op de schriftlezing. Vanmorgen luisteren we dan naar Openbaring 12, de versen 13 en 14. Openbaring 12, vers 13 en 14. Daar luidt Gods woord onze tekst. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En der vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slag. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Allereerst dominee Sterk, u weet dat dominee Sterk in de afgelopen week weer naar Groningen moest voor onderzoek. En daar werd geconstateerd dat de tumor heel snel groeit en dat er eigenlijk maar één middel is dat de dokters aanraden, en dat is dat er een grote operatie nog een keer zal worden gedaan in de hoop dat op die manier alles zal kunnen worden weggenomen. Het is de bedoeling dat niet in deze week, omdat er geen ruimte is, maar na deze week die operatie zal plaatsvinden. Wij bidden om Gods zegen. Ik heb vorige week gezegd de zorgen vermeerderen. Maar zoals we dat vanmorgen gezongen hebben, ik hoop dat dat inderdaad ook ten aanzien van dominee Sterk in ons midden mag gelden. Dat het onder ons gewoon is geworden. Geen sleur, maar iets wat we niet meer anders kunnen. In bange dagen onze benauwdheid, de Heere te klagen. Pieter Jan Koelewijn moet nog wat afwachten in de hoop dat zijn toestand nog verder mag verbeteren. Ook voor Rosalia blijven we bidden in haar omstandigheden. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht is nog Linda van de Hoek uit Hoogland. Met Linda gaat het ook niet zoals haar ouders en wij allemaal graag zouden willen. De medicijnen die ze al heel lang gebruikt, die lijken dit keer niet aan te slaan. En het gevolg is dat ze steeds meer moet hebben en dat ze eigenlijk eerder zieker wordt dan beter. En zo vond ik er van de week ook in het ziekenhuis. We willen van harte voor haar bidden en ook voor haar ouders, voor wie dit heel wat betekent. In de Lichtenberg ligt nog zuster B. Huigen uit de Molenstraat 25, met wie het goed mag gaan. Samen mogen we danken voor de thuiskomst van zuster Korlaar van Diermen van de Ruiterstraat 2 en zuster Goudsbloem ter Haar van Prins Bernhardstraat 6. In ons gebed willen we aan de Heere voorleggen de rouw die er gekomen is in de familie K. van Twillert van Strien van de Torenvalk 62. De vader van onze zuster van Twillert is deze week overleden en werd gisteren begraven in Middelharnis. Samen mogen we tenslotte danken voor de familie H. van Diermen Koelewijn van de Wieringenvlaak 7, die gisteren met hun nageslacht de dag mochten gedenken van hun 40-jarig huwelijk. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Grote Heere in de hemel, wat is het een wonder wanneer we aan het begin van deze dienst mogen zingen. Gij toch die de ellenden ziet, hoort ons en verstoot ons niet. Want als u tot één ding reden vindt in ons, dan is het wel dat u ons zou verstoten. Dat u tegen ons zou zeggen, jullie hebben mij verstoten en nou verstoot ik jullie ook. Jullie wilden naar mijn stem niet luisteren, nou luister ik naar jullie stem ook niet meer. En we zouden alleen maar ons hoofd kunnen buigen en zeggen, Heere, dat hebben wij verdiend. En niks meer dat u ons verstoot. Maar wat wordt er dan van ons? En daarom is zo groot, Heere, dat we dat vanmorgen mochten zingen. En dat we de grond daarvoor mochten beleiden in diezelfde psalm. Dat u mild bent in het schuld vergeven. En dat u daarom wie u aanroept in de nood. Uw gunst doet vinden oneindig groot. Geef dat we zo vanmorgen dat u mogen naderen met onze nood. Met onze schuld. Dat we tot u mogen naderen met onze dominee Sterk en zijn gezin. Die de zorgen alleen maar steeds toenemen. En er steeds meer vragen komen. En steeds meer de spanning stijgt. Hoe zal dit allemaal verder gaan? Heren, wij moeten het voor u beleiden. Wij hebben geen recht op uw zorg en op uw zegen. Als u ons verstoot, dan kunt u nooit het verwijt krijgen. Wat doet gij? Maar heren, u bent toch zoals u bent. Een barmhartig God, die zich ontfermt op het gebed van een volk dat vanuit de nood tot u roept met lege handen, met belijdenis van onwaardigheid, maar roept tot u als het enige wat overblijft, tot u die hulp kunt zenden, bijstand, uitkomst. En dat willen we vanmorgen doen, Heere. In de wetenschap dat u dan weet wat dat inhoudt, uw gunst. Omdat u die God bent die groter bent dan de goden. Omdat u die God bent wiens wijsheid voor ons niet te doorgronden is. Omdat u die God bent wiens raad zal bestaan, ook als uw weg is door de zee en uw pad in grote wateren, waar uw voetstappen niet worden gekend. Maar als het in die raad kan bestaan, Heere, spaar het leven van onze broeder voor zijn gezin en voor ons. En laat uw aangezicht aan hen lichten. En laat het ook vanmorgen ervaren worden dat ook in het hart der woestijn u een God bent, die uw volk onderhoudt en verzorgt. Zodat ze achteraf, zullen beleiden, u deed het ons aan niets ontbreken. Erbarm u, Heere. En die gestalte past ons evenzeer wanneer we tot u naderen om u te vragen om uw zegen voor deze dienst. De minste van uw weldaden is immers verbeurd. Waarom zou u aan ons denken en waarom zou u naar ons omzien en waarom zou u ons barmhartigheid bewijzen en waarom zou u tot ons spreken? Waar u zoveel en voorbij gaat in uw gerechtigheid. Maar ga ons niet voorbij, Heere. Toon ons uw gunst. Terwille van die ene die u niet hoorde toen hij vanuit de benauwdheid tot u riep, uw grote knecht. Die u niet opzocht toen hij vanuit de verlatenheid schreeuwde. Dat zondaren om zijnentwil bij u een open oor en een open hart zouden vinden. Terwille van hem willen we u vragen, Heere, zegen ons. En schenk ons de Heilige Geest die we nodig hebben om samen vanmorgen naar uw woord te luisteren. Uw woord dat ons wil voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal alweer zoiets onbegrijpelijks, Heere, dat het uw lust is. Om zondaren te ontvangen en met hen te eten en te drinken. Mensen die moeten beleiden dat ze onwaardig zijn, dat ze geen rechten kunnen laten gelden. Die alleen maar met lege handen kunnen komen en alleen maar met een beroep op uw barmhartigheid voor u kunnen buigen. Heere, laat de schriften vanmorgen mogen opengaan en laat uw heilige geest uw dienstknecht mogen aangorden, opdat hij een stem ontvangt om te spreken. En opdat hij geleid door de heilige geest de gemeente mag leiden tot de week van voorbereiding. Opdat in deze week mag worden onderkend in welke wereld wij leven. Opdat in deze week uw aangezicht mag worden gezocht. Opdat in deze week door ons mag worden gehanteerd wat u ons geeft in de strijd van dit leven. Heere, gedenk ons. Hen die avondmaal mogen vieren omdat ze belijdend lid zijn. Wilt u geven, Heere, dat ze niet alleen op grond van hun belijdenis dat recht zoeken. Maar dat er inderdaad ook mag zijn een beleven van de dingen. En daardoor een honger en een dorst naar het brood en het water des levens. En als er in het leven dingen zijn die niet in orde zijn, wilt u ze dan met de genade schenken, Heere, om daarmee te breken, om dat te veranderen. Opdat er een vlak veld mag komen tussen u en ons. En tussen ons onderling. We bidden u, Heere, om uw zegen voor de jonge mensen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis en die deze week voor de kerkenraad zullen verschijnen. Geeft u ze de rust en het inzicht om daar met vrijmoedigheid te spreken. En geef ze ook een diep heimwee in het hart om met uw volk te mogen delen in wat u aan uw tafel geeft. Spreek tot hun harten in deze dagen in het bijzonder. Denk aan onze jongeren die daar nog voor staan, om onze kinderen. Geeft u ze iets te verstaan van uw heilgeheimen. Waarin zoveel ligt wat de wereld nooit bieden kan en nooit bieden wil. Maar wat de schatten van de wereld ver te boven gaat. Opdat in het leven van onze jonge mensen het mag komen tot die onberouwelijke keuze. We bidden om uw zegen voor ons allemaal. Hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later via de bandrecorder meeluisterend. We bidden om uw zegen, Heere, voor heel de gemeente, voor allen die bedroefd van hart zijn, voor allen die leven in de gebrokenheid van dit bestaan, voor allen die een kruis dragen en die door zorg en leed gebogen gaan, voor allen die eenzaam zijn. We bidden u voor onze zieken, Heere, en in het bijzonder voor de langdurig zieken. We bidden u voor hen wier namen we noemden. We dragen opnieuw Pieter Jan aan u op, die geduld moet hebben. En voor wie er toch een heel stuk spanning blijft, hoe zal het allemaal verder gaan? Die leeft van onderzoek tot onderzoek, och laat hij maar leven, Heere, van uw genade. Opdat hij bij u de toevlucht mag vinden waar een mens rust vindt voor lichaam en ziel beide. En zegen Rosalia, opdat ze in de zware weg die zij moet gaan mag ondervinden dat uw stok en uw staf vertroosten. En dat het de herder Israëls is die haar leidt, ook door donkere wegen. Maar die op al die wegen uw toekomst in het oog hebt, zegen haar met die haar lief zijn. We bidden u voor Linda van de Hoek. Het gaat niet zoals we graag zouden willen, Heere. En u weet het, ze is al zo veel ziek geweest, eigenlijk altijd. En het is een kwaal die zo moeilijk te bestrijden is. En u weet hoe Linda, hoe jong ze ook is, daar ook van weet, omdat ze dat om zich heen wel ziet. Ach, wilt u maar tot dat kinderhart spreken. En wilt u maar geven dat ze mag verstaan dat in de Heere Jezus Christus veiligheid is. En dat bij hem geborgenheid te vinden is voor lichaam en voor ziel. Dat het kennen van hem en de genade van hem alles mogelijk maakt. Kon het zijn, Heere, zegent u de middelen die worden aangewend. Wil er ook dit keer nieuwe krachten geven. Wil ook haar ouders in hun omstandigheden waar u alles van weet gedenken. In uw vaderlijke gunst. Opdat dit kwade ten goede mag werken. Wij bidden u, barmhartige God. Om uw zegen voor zuster Huigen. En dank dat het goed met haar mag gaan. Wil haar thuis brengen. En haar doen delen in uw gunst ook op deze dag. We danken er u voor dat twee bejaarde zusters van de gemeente, zuster Korlaar en zuster Goudsbloem, weer thuis mochten komen. U hebt uw langmoedigheid in hun leven nog getoond, Heere. Maar ze hebben het ook opnieuw weer mogen verstaan dat dit aardse huis een keer verlaten wordt. Laat het ook zo verstaan worden dat met kracht wordt gezocht dat huis dat eeuwig blijft. Waar een mens eeuwig onder dak vindt als de stormen van het leven het laatste dak boven ons hoofd wegblazen. Geef ze genade, Heere, om te leven, om oud te worden, om als het tijd wordt ook te sterven. Wij bidden u voor onze broeder en zuster van Twillert. Onze zuster stond gisteren met de familie rond het graf van haar vader. U weet daarvan. En samen willen we hun rouw ook aan u voorleggen en u bidden om troost. Om kracht om verder te gaan. Om de vertroosting van uw vaderschap, dat een eeuwig vaderschap is voor allen die in de Heere Jezus Christus het leven hebben gevonden. We bidden u, Heere, gedenk ze. We mogen u samen danken voor en met broeder en zuster van Diermen. 40 jaar mochten ze getrouwd zijn. Dat is al een weldaad, Heere, die lang niet iedereen krijgt. En in die 40 jaar is nog nooit een rouw in hun familie, in hun gezinskring binnengedrongen. Ze kregen kinderen, ze kregen kleinkinderen. En u spaarde. Niet voor alle zorgen. En daar weet u ook wel van. Maar er is grote dankbaarheid, Heere, voor die sparende trouw, voor het heden van uw langmoedigheid. Laat die dankbaarheid ook maar in u doen eindigen. Opdat uw weldaden hen en hun nageslacht mogen bewegen om u in oprechtheid te vrezen en te zoeken. Opdat we dat leven mogen vinden dat zelfs door de dood niet aangetast kan worden. Zo leggen we alles aan u voor, Heere. Wat er in onze gemeente is, wat er in uw kerk is. Wat er in het leven van uw volk is. Ontferm u. En ga door met uw werk dwars door het woeden van de Satan heen. Houd uw kerk in stand. En voed ze. Ook vanmorgen hier. Met levend brood. Met levend water. Met Christus. Die alles is. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 54, de versen 1, 2 en 4. 54, 1, 2 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, 138, het vierde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het avondmaal van de Heere Jezus Christus bepaalt er ons bij dat wij leven tussen de tijd van zijn komst en van zijn wederkomst. Aan de ene kant herinnert het avondmaal er ons aan dat hij gekomen is, omdat het is een gedachtenismaaltijd aan zijn bittere lijden en sterven voor de zonde, waarna hij overigens is opgestaan uit de doden als de overwinnaar, die aantoont dat hij de overwinning heeft behaald en verzoening heeft aangebracht. Anderzijds zegt de Heere Jezus in het avondmaal ook: doe dat totdat ik kom. Voordat de Heere Jezus op deze aarde kwam, kon het avondmaal nog niet gevierd worden. Nadat de Heere Jezus Christus is weergekomen, hoeft het niet meer. Het avondmaal heeft zijn plaats in de bedeling waarin wij vandaag leven. Het is een teken van wat Christus voor zijn kerk gedaan heeft. Het wil zijn een voorsmaak van wat hij aan zijn kerk geven zal. Het is, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, een onderpand van de goedwillendheid en genade van de Heere jegens ons, zodat zijn kerk in het strijdperk op aarde zal weten: ik denk aan u, ik zorg voor u. Zoals een man die naar het buitenland moet om voor zijn gezin de kost te verdienen, vanuit dat buitenland laat merken dat hij aan ze denkt door de brieven die hij stuurt en de telefoontjes die hij pleegt. En zoals hij dat ook laat merken via de bankrekening waarop zijn loon wordt gestort, zodat zijn gezin te eten en te drinken heeft. Zo doet de Heere Jezus Christus het vanuit de hemel. En de grote vragen die er dan altijd zijn en die in ons midden toch ook vaak sterk leven, dat is: voor wie is nou dat avondmaal? En waartoe dient nou dat avondmaal? En wat is nou uiteindelijk dat voedsel dat de Heer het in het avondmaal geeft en waardoor hij zijn kerk in leven houdt? Wel, op die laatste vraag, gemeente, hoop ik volgende week bij de viering in te gaan, zodat u vanmorgen van mij nog niet moet verwachten dat ik vanuit de tekst laat zien wat het betekent dat hij zijn kerk voedt. Maar die twee eerste vragen, die wil ik wel graag vanmorgen aan de orde stellen. En dan in het licht van onze tekst, waarin we een heel merkwaardig antwoord vinden in dit uur van voorbereiding, als we samen horen: de Heere in de hemel zorgt voor zijn kerk op aarde. We zien, die kerk is ten eerste een vervolgende kerk, is ten tweede een woestijnkerk, is ten derde een gevleugelde kerk. De Heere in de hemel zorgt voor zijn kerk op aarde. Die kerk is vervolgde kerk, woestijnkerk, gevleugelde kerk. Openbaring 12, gemeente, is misschien wel het meest bijzondere hoofdstuk in dit toch al heel bijzondere Bijbelboek dat aan het einde van de Bijbel ons gegeven is via de apostel Johannes de balling op Patmos. Openbaring 12 is namelijk niet een soort voortgang in de geschiedenis zoals je dat in dit Bijbelboek wel meer tegenkomt, maar bevat in één hoofdstuk het panorama van de hele wereldgeschiedenis vanaf het paradijs tot aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In een notendop wordt als het ware die hele heilshandeling van God, die de geschiedenis van deze wereld beheerst, samengeperst. Zo vinden we in de eerste 5 versen van dit hoofdstuk de geschiedenis van deze wereld tot aan de hemelvaart. En u begrijpt wel, als dat in een zo kort bestek moet, dan kan het alleen maar in vogelvlucht. En dan kan het ook alleen maar vanuit één bepaald gezichtspunt belicht worden. En het is het gezichtspunt dat in elk geval de catechisanten onder ons niet vreemd zal overkomen. Het gezichtspunt van de strijd tussen de vrouw en de slang, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En van die strijd vertelt Johannes dan een enkele trek. En die loopt uit op het 5e vers, waarin een enkel woord het hele werk van de Heere Jezus Christus, als hij in deze wereld geboren is, wordt samengevat in de woorden: en het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Johannes op Patmos ziet, dat is een beslissende. Dat is wat wij in feite hopen te gaan vieren over anderhalve week wanneer we weer hemelvaart hebben. En hemelvaart, dat is voor ons niet het meest belangrijke heilsfeest. Wij noemen het stiefkind onder de christelijke feesten. En wij willen dan misschien nog wel graag dat onze kinderen met ons naar de kerk gaan. Maar er zijn nogal wat ouders, als ze zelf niet het verkeerde voorbeeld geven, die dan zeggen, nou ja jongen, als je dan zondags maar altijd trouw in de kerk zit, dan die ene dag vooruit dan maar. Het is toch maar ene dienst. Maar Johannes op Patmos, die de dingen in eeuwigheidslicht ziet, die zegt, van dat hemelvaartsfeit hangt het uiteindelijk allemaal af. En vandaar dat het maar erg jammer is dat het hemelvaartsfeit een stiefkind is geworden. En dat we op die dag, als we nog naar de kerk gaan, 's morgens een vroegertje ervan maken. Om vervolgens die dag voor onszelf te kunnen houden. Wat zou het een zegen zijn als de gemeente weer ging vragen om die dag als een zondag te beleven. Omdat Johannes het heeft gezegd, daar hangt het vanaf. Want als de Heere Jezus ten hemel vaart, dan is dat het bewijs dat de draak dat kind niet heeft verslonden. Dat de duivel hem niet te pakken heeft gekregen en als een trawanten ook niet. En dan lezen we in vers 7 tot en met 12 hoe er op die dag van de hemelvaart oorlog is gekomen in de hemel. Daar kijken we alweer vreemd van op, want wij denken in de hemel, daar is het schoon, er is altijd vrede. Maar daar in de hemel is een keer een geweldige oorlog uitgevocht. Omdat op het moment van de hemelvaart die duivel, die draak zoals hij hier genoemd wordt, die grote rode draak, al zijn trawanten heeft bijeengeroepen en dat hele leger van een derde deel van de sterren, dat wil zeggen een derde deel van de engelen, is gevallen in zijn val en heeft ze meegeroepen in een machtige veldtocht naar de hemel. En ze hebben gestaan voor de hemelpoorten in een laatste poging om de Heere Jezus te beletten de hemel binnen te gaan en de troon te bestijgen. En met de uiteindelijke bedoeling dat niet Jezus Christus, maar dat de draak op die troon zou zitten. Maar gelukkig, zo hebben we samen gelezen, ze zijn tegengehouden. Onder aanvoering van de generaal van de hemelse strijdkrachten, Michael, hebben de staande gebleven engelen gevochten tegen de draak en zijn leger. En ze hebben hem overwonnen. En ze hebben hem opgepakt en ze hebben hem naar de aarde gesmeten. En in een machtige triomf heeft in de hemel het overwinningslied geklonken van die engelen die sinds het ogenblik van de val van de duivel het al niet hebben kunnen verdragen, dat die vuile duivel nog altijd weer in de hemel kwam om daar voor de troon van God te staan en dat Gods werk verdacht te maken en dat Gods kinderen aan te klagen, die kinderen van God voor wie zij werden uitgezonden om ze te beschermen. En ze hebben hun handen bij wijze van spreken wel eens in hun zak moeten steken, ik zeg het maar een beetje menselijk. En ze hebben er gestaan met gebalde vuisten, als die duivel er weer stond. En wat zouden ze hem graag in zijn kladden gegrepen hebben. En nou is het gebeurd. Ze hebben hem eruit geworpen en ze hebben gezegd, we zien je hier nooit meer terug. En tegelijkertijd ze vanuit de hemel naar de aarde staan kijken. En we zullen zeggen, toch die stumpers die daar op de aarde wonen, want die zitten er allemaal mee. De duivel is tot en afgedaald met grote grimmigheid. En dan pakt vers 13 onze tekst voor vanmorgen de draad weer op, die in vers 6 al eventjes beschreven is toen we daar lazen dat die vrouw die dat kind gebaard heeft vluchtte naar de woestijn. Die vrouw die is op de aarde achtergebleven. Ze is niet met het kind meegegaan naar de hemel. Die vrouw. En u hebt wel begrepen hopelijk dat uit het gedeelte dat we gelezen hebben duidelijk is geworden dat die vrouw het volk Israël is waaruit de Heere Jezus immers is voortgekomen. Terwijl in onze tekst als het ware stilzwijgend de overgang is gemaakt naar de kerk van het Nieuwe Testament. En daarin wordt heel erg duidelijk, gemeente, dat in die ene gestalte van de vrouw de eenheid wordt getekend die het ten diepste is tussen Israël en de kerk. De verbondenheid die de kerk van het Nieuwe Testament heeft aan dat godsvolk van het Oude Testament, reden om voor dat volk te bidden. Om te vragen of de Heer zijn belofte mag vervullen dat dat volk zal gaan zien dat Christus inderdaad de Messias is. Maar dan lezen we in onze tekst, en daar gaat het vanmorgen allereerst om, gemeente, dat die draak de vrouw gaat vervolgen. Wij zouden vandaag zeggen, de duivel die zit de kerk van de Heere Jezus achterna. En waarom doet hij dat nou? Hij heeft het immers toch verloren. Hij kan de Heere Jezus niet meer uit de hemel weghalen. Dat betekent dat de eindoverwinning zeker is. Waarom doet hij dat? Daar geeft onze tekst een merkwaardig antwoord op, gemeente. Het is goed om dat te lezen. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. En dan moet u goed op letten, gemeente. Die duivel die heeft de hoofdslag verloren. De Heere Jezus is voor hem onbereikbaar geworden. De hemel is nou definitief voor hem gesloten. De engelen die staande zijn gebleven hebben hem achterna geschreeuwd. We zien je hier nooit meer terug. Hij is de eeuwige verliezer. En dat is niet zachtzinnig gegaan, ze hebben hem neergeworpen. En het woord van de Heere Jezus is in vervulling gegaan. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar daarmee is die duivel nog niet vernietigd, gemeente. Die duivel in onze tekst, die zou je beste kunnen... ...een pak slaag heeft gehad en die ze tegen de grond hebben getrapt. En die nou weer een beetje bijkomt en die dan overeind krabbelt, misschien nog een beetje duf in zijn hoofd vanwege dat pak slaag dat hij heeft gehad. En hij staat wat te schudden en hij probeert de stof van zijn kleren af te krijgen en zijn kleren weer een beetje recht te krijgen. Iemand die dan op dat moment met een blinde woede om zich heen kijkt om te zien of hij ergens een slachtoffer kan vinden. Waarop hij zijn haat tegen de Heere Jezus, die hij niet meer te pakken kan krijgen, kan botvieren. En waarop hij zijn woede tegen de Heere Jezus, die buiten zijn bereik is, kan koelen. Want die duivel die kan het niet meer winnen. Maar daarom kan hij nog wel een hele hoop kwaad stichten. Je zou dat kunnen vergelijken met de situatie van Hitler nadat de invasie in Normandië had plaatsgevonden in 1944. Toen was Hitler in principe een verslagen vijand. Maar de mensen die het hebben meegemaakt, die weten dat in die laatste winter Hitler meer slachtoffers heeft gemaakt dan in al die jaren daarvoor. Die duivel die lijkt op een bezettende macht die het gevoel heeft, mijn laatste dagen die zijn geteld en we gaan het verliezen en dan komt straks Bijltjesdag. Maar die nog rondgaan om te kijken of ze nog ergens een verzetsman kunnen grijpen om hem te doden. En als ze de man zelf niet meer kunnen pakken, dan koelen ze hun woede maar op het gezin van hem. Daarom gaat de duivel in deze wereld zo tekeer, gemeente. Die woede van de Satan, dat is zijn onmacht. Dat is machteloze woede. En dat zien wij wel niet. Net zo min als de mensen, en er zitten er hier nog die het hebben meegemaakt, dan worden het er steeds minder. De mensen die de hongerwinter in 1944 hebben meegemaakt, er iets van zagen. Dat Hitler Duitsland een verslagen vijand was. Want ze merkten het tegenovergestelde om hen heen. Ze moesten ervoor stiekem naar Radio Oranje luisteren om te horen hoe de geallieerde troepen oprukten en Hitler slag na slag toebrachten om het tenslotte definitief te vernietigen. Ze moesten het geloven van wat ze van de radio hoorden, al zagen ze om zich heen het tegenovergestelde. En zo is het hier ook een zaak van geloven, gemeente. De duivel die gaat zo tekeer, omdat hij het verloren heeft. Ik zou graag willen dat onze jonge mensen in het bijzonder dat maar onthielden. Want dat betekent dat als iemand niet de kant van de Heere Jezus kiest, dan kiest hij uiteindelijk de kant van de duivel, dan kiest hij de kant van de verliezer. En dan verliest hij dus zelf ook. Ik zou vanmorgen willen vragen aan onze jonge mensen hier in de kerk, wil jij dat nou inderdaad? Wil jij nou inderdaad bij de verliezers horen, vind jij dat nou leuk? Snap je nou waarom jouw ouders er zo'n verdriet mee hebben als ze zien dat jij de wereld ingaat? Want dan zeggen ze, die jongens bezig om verloren te gaan en dan gunnen ze hun kind niet. Snapt u nou waarom de kerkenraad in het kerkblad schrijft dat we met droefheid moeten constateren dat mensen zich aan de gemeente onttrekken om in de wereld op en onder te gaan? Omdat je zegt, dan kies je de kant van de verliezer. En dat gunnen we ze niet. Maar ze kiezen het zelf in hun dwaasheid. Weet je waar je op lijkt als je de kant van de duivel kiest? Dacht je dat ze deze week in Amsterdam op het Leidseplein een feest waren gaan vieren als Ajax het van Torino verloren had? Ze dan in de bomen waren geklommen en als ze dan hun hoera hadden geroepen en tot midden in de nacht feest hadden gevierd, dan had je gezegd, die lui, die zijn dwaas. Als je het verloren hebt, dan ga je geen feest vieren. Ze zitten er onder ons, van de jongeren, en ik ben bang niet alleen van de jongeren, die feest vieren, terwijl ze aan de kant van de verliezer staan. De Bijbel zegt, dan ben je dwaas. Maar tegelijkertijd zeg ik het ook tegen het kind des Heren hier in ons midden, zij het onthouden dat dat hoeden van de duivel te maken heeft met zijn onmacht, omdat hij het verloren heeft. Als je daaronder zucht dat die duivel komt met zijn bestrijding en zijn aanvechten. En als je misschien daarom al tegen de week van voorbereiding opziet, omdat je zegt, dan zal die duivel wel bekomen en die duivel die maakt me mijn zonde bekend en die duivel die laat me in de spiegel kijken en die duivel die zegt, dacht je nou werkelijk dat voor jou het avondmaal was? En dan ben ik toch vaak zo bang en dan heb ik het toch vaak zo zwaar. Begrijpt u nou vanmorgen dat die duivel tegen u zo tekeer gaat omdat hij bij de Heere Jezus niet meer komen kan? Omdat hij een verliezer is. Omdat hij uiteindelijk een takker is, die alleen nog maar één toekomst voor ogen heeft, en dat is de poel die brandt van vuur en zilver, waar hij zelf de eeuwige haat zal voeden, en waar ze hem eeuwig zullen haten. Als je deze week last hebt van die duivel, weet je wat je dan eens een keer moet doen, kind des Heren? Dan moet je die duivel doorsturen naar de Heere Jezus. Dan moet je tegen die duivel zeggen, moet je nou eens horen, Satan, ik heb een advocaat in de arm genomen. Een borg voor mijn schuld. En dat is de Heere Jezus Christus. En hij heeft mijn zaak van me overgenomen. En als je nou wat op mij aan te merken hebt, moet je bij hem zijn. Zoals de gevangene dat soms zegt tegen de rechter die hem komt verhoren. Praat maar met mijn advocaat. Zo mag je het dan zeggen tegen de duivel. Praat maar met mijn advocaat. Want weet je wat er dan gebeurt op die duivelse tronie van je tegenstander? Dan komt er iets van een teleurstelling. En dan lach je maar een keer uit in zijn gezicht. En dan zeg je maar, daar kan je lekker niet meer komen. Mijn Heere Jezus Christus is onaantastbaar geworden voor je, want je bent een verliezer. En wanneer vervolgt die duivel nou die vrouw, die kerk van de Heere Jezus Christus? Dat is natuurlijk ook van belang, want we moeten weten of dat ook vandaag is. Onze tekst geeft daar een heel merkwaardig antwoord op. Een tijd en tijden en een halve tijd. En als u nou van mij wil aannemen dat het woord tijd in de Bijbel ook te vertalen is met een jaar, dan betekent dat één jaar en tijden, dat zijn dan twee jaren, dan heb u er al drie en een halve, dan heb u nog een half jaar en dan komt u op drie en een half jaar. En als u dan leest dat in vers 6 gesproken wordt over 1260 dagen, en u bedenkt dan dat het Joodse jaar 360 dagen telt, dan kan iemand die vlug gaan rekenen en het hier gauw genoeg uitrekenen op zijn vingers, dat dat ook 3,5 jaar is. En als u dan Openbaring 11 erbij pakt, dan leest u dat daar gesproken wordt over 42 maanden, en is het rekensommetje alweer een beetje minder moeilijk om erachter te komen dat het ook dan over 3,5 jaar gaat. Dat is allemaal hetzelfde. De periode die duivel heeft om de vrouw van de kerk te vervolgen, dat is 3,5 jaar. En wat betekent dat nou? Wel, dan moet u hieraan denken, gemeente, dat het werk van de Heere altijd wordt aangeduid met het getal 7. Hé, zegt u, dat is precies de helft. Onthoud dat. Dat is precies de helft. En als u dan bedenkt dat de geschiedenis wel wordt aangeduid als de dag van Gods handelen, dat op de middaghoogte van die dag de Heere Jezus Christus is gekomen, dan zeg je de ene helft, dat is de morgen van de schepping en van de val. En van de advent van Jezus komst, en dan komt die middaghoogte en daarna krijg je de tweede helft van de bedeling. Die dag die naar de avond toe gaat, dat is ook een halve dag. Die tijd Die wordt bedoeld als onze tekst spreekt over een tijd en tijden en een halve tijd. De tijd waarin wij leven, de tijd tussen de komst en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En van deze tijd zegt het woord en zegt ook onze belijdenis dat de duivel niet ophoudt om die kerk aan te vechten. Die machteloze woede van de vorst der duisternis die eindigt pas als de Heere Jezus Christus bij zijn komst hem heeft geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver en die voor hem bereid is. En als u dan denkt aan die vervolging door de duivel, dan denkt u natuurlijk aan die christenen die in de eerste eeuw voor de leeuwen werden geworpen. En dan denkt u aan die christenen die in de 16e eeuw op de brandstapel kwamen. En u denkt aan verhalen die we in het verleden hoorden uit Oost-Europa en die we nog wel eens een keer horen uit Roemenië. En we denken aan de situatie van christenen in Egypte, in Ethiopië en in allerlei andere derde wereldlanden waar ze vervolgd en verdrukt worden. De mensen uit de dagen van Johannes wisten er alles van. En toen ze deze geschiedenis hadden gelezen, toen begrepen ze wat erachter zat. Die draak die de vrouw vervolgt. Maar daarmee is niet alles gezegd over die vervolging gemeente. Want anders dan zouden wij zeggen, wij hebben er dan vandaag geen last van. Waar u op moet letten gemeente, dat is dat die duivel in onze tekst genoemd wordt de slang. En bij de slang denk je aan het paradijs. Waar de duivel in de gedaante van een slang kwam. Niet met een brandstapel om Eva erop te zetten, want dan was ze als een haas naar Adam gevlogen. En niet met een leeuw om te verscheuren, want dan had ze om hulp geroepen. Maar waar hij kwam met zijn list, is het ook dat God gezegd heeft. En als je nou je ogen een beetje open hebt, gemeente, dan zeg je, nou, dan zitten wij er vandaag middenin. Op die manier vervolgt die draak de vrouw. Is het ook dat God gezegd heeft? En ik ga vandaag denken aan Kuyter, wiens laatste boek, ons algemeen betwijfeld christelijk geloof, als zoete broodjes over de toonbank gaat, omdat de mensen, ik zou bijna anders zeggen, maar laat ik het maar netjes zeggen, eten. Omdat ze zo graag op die manier willen denken. Maar dan kom ik ook bij onszelf terecht. Is het ook dat God gezegd heeft? Zijn ze dan ook onder ons niet die zeggen, ja, dat staat nou wel in de Bijbel, maar die Bijbel is al zo oud en de tijd is vandaag toch heel anders. En dat staat wel in de Bijbel over de vrouw, maar dat heeft Paulus gezegd. En ach, die Paulus die was zelf niet getrouwd, die hield niet zo van vrouwen misschien. En dat staat dan wel in de Bijbel over de kleding, maar dat heeft allemaal alleen maar met die tijd te maken. En dat staat dan wel in de Bijbel, of gaat u zo verder maar door? Voelt u het? Die slang, die zo graag het gif van de twijfel zaait, is het ook dat God gezegd? Die op die manier naar ons toe komt. En die tegelijkertijd de zonde aanprijst en begeerlijk maakt. De vrouw zag dat de vrucht begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Wat zo de zonde niet verheerlijkt? Komt het niet op allerlei manieren ook op ons en op onze gezinnen vandaag af, dat appel op onze ogen, die een poort zijn voor het hart en die daar de begeerte wekken naar de verboden vrucht, naar wat de Heer in zijn woord heeft gezegd, dat is zonde die mij onteert en die jezelf in het donker brengt. Zit er ook niet onder ons die de zonde zalig prijzen? We hebben gisteravond zalig gedanst, mensen. Voelt u het aan, die vervolging van de Satan? En als je van die boom eet, dan zul je als God zijn. Dan mag je je eigen baas zijn. Nou, hoeveel zitten er hier niet? Dat mag ik toch zelf weten. Ik ben toch de baas over mijn lichaam? En ik ben toch de baas, zodat ik zelf mag uitmaken wat ik met dat lichaam van me doe en wat ik met de tijd van me doe en wat ik met de kleding van me doe en wat ik met het bezit van me doe. Ikzelf. Die duivel die probeert dat zaad van de hoogmoed te zaaien. Eigen baas. En de ene keer op de manier van Veronica. Je bent jong en je bent snel en je bent wild. En wat wil je dan graag jong zijn? En wat wil je dan graag snel zijn? En wat wil je dan graag wild zijn? En de andere keer op de manier van een samenleving als de onze, die misschien nog wel gevaarlijker is dan de Amsterdamse, omdat er hier nog iets van christelijkheid overheen ligt. Ze doen toch allemaal, die buren die zijn vanmorgen ook naar de kerk geweest en ze gaan er met dat mooie weer naar het strand, waarom zouden wij het dan niet doen? En wat zit er nou eigenlijk allemaal in? Voelt u wel aangemeend hoe actueel deze boodschap is, radicaal midden in de werkelijkheid van ons leven staande? Een duivel die erop uit is om te zeggen, alles wat jij wilt, dat doe je toch. En alles waar jij voor voelt, dat mag je toch. En je gelooft toch. En dan wordt er in die kerk altijd maar weer gepreekt over de wedergeboorte die noodzakelijk is. En over geloof en over bekering. En wat maken ze toch moeilijk. Ik geloof toch. En dan ga ik toch naar het avondmaal. Moet dan blij de boodschap zijn. Flitsend zoals de tv-beelden flitsend zijn. Vervolg de kerk. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat die duivel een slang is, gemeente. Die komt als in het paradijs, maar is ook de draak, zegt onze tekst. En de draak, dat herinnert aan een Grieks werkwoord dat eigenlijk betekent loeren. Als de duivel de draak wordt genoemd, dan wordt hij genoemd degene die op de loer ligt. En u weet wel, als iemand op de loer ligt, dan komt hij niet met een open vizier aan. Dan komt hij niet zo zichtbaar als een briesende leeuw. En dan komt hij niet zo aanschuifelen als een slang. Dan ligt hij op de loer zoals de kat in deze tijd op de loer ligt om een jong vogeltje te pakken. En dan zie je hem, jongens en meisjes, die kat. Die komt niet zo aanwandelen. Nee, die kruipt over de grond. En hij zou het liefst zijn buik in de grond wegduwen. In de hoop dat dat vogeltje hem niet ziet. Om hem dan ineens te bespringen. Dat doet de duivel als de draak. Hij ligt op de loer. In de hoop dat hij een net kan spannen om je daarin te vangen. In de hoop dat hij een strik kan spannen om je te verleiden. Om je mee te slepen in de poel van de zonde. En wie niet op zijn hoede is, die tuint erin. Geldt dat dan voor iedereen, zegt u? Nee, gemeente. Voor de wereld geldt dat niet, want die wereld die heeft die Satan toch al. En voor een verwereldlijke kerk geldt dat ook niet, want de duivel die weet wel dat hij geen slapende honden moet wakker maken. Die gebruikt hij hoogstens weer als een middel om een ander te verleiden. Zie je wel, die mensen gaan toch naar de kerk en die doen het ook. Waarom zouden jouw vader en moeder dat dan niet mogen? Die zit in de kerk en die heeft dat ook aan. Waarom zou ik dat dan niet mogen? Maar dat geldt, zegt onze tekst, voor de vrouw die het manneke gebaard had. En dat manneke, dat is die mannelijke zoon waarover even daarvoor gesproken is. Dat is de Heere Jezus Christus. Het geldt dus voor de familie van de Heere Jezus, gemeente. Dat wil zeggen voor die mensen van wie de Heere Jezus een keer gezegd heeft, weet je wie mijn moeder is? En weet je wie mijn broeders zijn? En weet je wie mijn zusters zijn? Dat zijn diegenen die doen de wil mijns vaders die in de hemel is. Voor die mensen geldt het. Want die anderen die heeft hij al. Maar kijk, als de duivel die vrouw vervolgt, gemeente, dan is het hem ten diepste om dat kind te doen. En dat kind, dat kan hij meer te pakken krijgen. Maar in die mensen die bij dat kind horen, haat hij de Heere Jezus. En probeert hij dat werk van de Heere Jezus afbreuk te doen. Diegenen die tot de familie behoren. Die de kerk tot moeder hebben, omdat die kerk ze gebaard heeft door woord en geest. En die God tot vader hebben gekregen om Christus wil. En die in de Heere Jezus hun oudste broeder hebben gevonden. Uit wie ze leven en naar wiens voorbeeld ze zoeken te wandelen in deze wereld. Op zulke mensen heeft de duivel het voorzien. En weet u wat nou het probleem is? Dat die duivel veel beter weet wie daarbij horen dan dat de hele kerkenraad de dominee in Kluizert weet. Want dan komen de broeders wel eens een keer van huis bezoeken en dan vertellen ze, ja, dat was toch wel een goed bezoek. En achteraf ontdek je van het zat helemaal fout. En dan zegt de dominee misschien morgenavond tegen de kerkraad, ik denk dat je die jongen, dat meisje wel kunt toelaten tot de belijdenis doen, want ik geloof dat er wat goeds in zit. En dan zie je een paar jaar later, je hebt je gruwelijk vergist. En dat doet de duivel nou nooit, gemeente. Want die duivel die ziet dat haarscherp. En die duivel die ziet dat aan je levensopenbaring. Want die duivel die weet, die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Die is een broeder en een zuster van de Heere Jezus, een kind van God. Een kind dat gebaard is door moeder de kerk. En die probeert die mee te krijgen met hun kinderen. En daarom is dat vanmorgen de vraag, gemeente, hoort u bij die familie van de Heere Jezus Christus? Die door de Heere Jezus worden bemind en die door de duivel worden gehaat. Dat is een hele belangrijke vraag in deze voorbereidingsdienst, gemeente, omdat voor zulke mensen het avondmaal is voor die vervolgde kerk. En misschien kan ik het op die manier wel wat duidelijker maken en u een handje helpen door u te vragen, wanneer heb u voor het laatst last van de duivel gehad? Het is goed dat het nou even stil wordt. Dat is inderdaad een vraag om ernstig over na te denken. Wanneer heb u voor het laatst last van de duivel gehad? Want ik zei net, Gods volk mag hem uitlachen, gemeente. Als hij komt om Gods werk in je aan te tasten, dan mag je hem verwijzen naar de Heere Jezus. Dan mag je zeggen, duivel, ga maar naar hem en je kan er lekker niet meer bij. Maar daarom moet je hem nog niet onderschatten, gemeente. Je moet vandaag niet denken dat we nog in het paradijs zijn. Want die duivel die slaapt niet en hij is altijd op zoek naar prooi en houdt niet op ons aan te vechten. En die duivel die kan er wat van, gemeente. Die kan het nog vreselijk benauwd maken in deze wereld. Wanneer heb u voor het laatst last van hem gehad? Weet u dat niet? Dat is niet zo'n compliment, vindt u wel? Als die duivel nou de familie van de Heere Jezus het lastig maakt, en hij maakt het u niet lastig, wat voor conclusie moet je dan daaruit trekken? Moet je daaruit dan concluderen dat u geen familie van de Heere Jezus bent? Dan moet u zich vanmorgen die vraag wel eens stellen. Heb u dat echt met uw hart leren vragen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En hebt u inderdaad geleerd om uw eigen wil te kruisigen? Dat u zegt, Heere, niet wat ik wil, maar uw wil mogen geschieden. En is het inderdaad uw diepste verlangen geworden om in Gods wegen te wandelen en naar Gods woord te handelen? En als die duivel dan niet ophoudt om dat volk aan te vechten, zodat de Heere Jezus zegt, je moet het maar dagelijks bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En je kunt je er dan niks van herinneren, gemeente, dan moet je echt afvragen, hoe zou dat nou komen? Omdat die duivel in ons niks van de Heere Jezus ziet? Omdat die duivel ons niet als een vijand beschouwt? En waarom zou je dan eigenlijk volgende week avondmaal vieren? Dan heb je er toch ook geen behoefte aan. Dan ben je toch rijk en verrijkt en je hebt toch aan geen ding gebrek. Het is de vervolgde kerk die in het avondmaal door God wordt gevoed. En waar gebeurt dat? In de woestijn, zegt onze tekst, en dat is alweer zo'n merkwaardig antwoord dat we vanmorgen lezen, gemeente. De woestijn, dat is haar plaats. Dat wil zeggen, daar hoort ze, wordt tot twee keer toe in ons teksthoofdstuk gezegd. En daar wordt ze gevoed en daar is ze veilig en daar staat ook de avondmaalstafel aangericht, de woestijn. Daar loopt de weg van Gods kerk in deze wereld doorheen. Daar is Gods kerk op zijn plaats in deze bedeling, onderweg naar dat vaderland waar ze thuis komt. En dan aan de ene kant is dat niet zo aantrekkelijk, gemeente. De Heer die belooft zijn volk niet een plaats aan de boulevards van Sodom. En de Heer die is heel eerlijk. De Heer die zegt, als je bij mijn volk hoort, dan moet je maar niet rekenen op een riante villa in de buitenwijken van Babylon. En dan moet je maar niet verwachten dat je een deel krijgt aan de schatten van Egypte. De duivel die probeert je wel eens wat voor te spiegelen, maar de Heer die maakt het volkomen duidelijk en volkomen eerlijk. Die zegt, mijn kerk is een woestijnkerk. Een kerk die weggehaald is bij de vleespotten van Egypte. En die weggehaald is uit de afgodsfeesten van Kanaan. De woestijn, weet u wat dat voor plek is? De woestijn, dat is een plek waar een mens niks te eten en te drinken heeft. Ja, je kan van alles meenemen, maar het raakt wel op. En het raakt snel op. En dan heb je niks meer over. En de woestijn, dat is een plek waar een mens niet kan werken. Want alles wat je er doet, dat is bij voorbaat een mislukking. Je komt er niet verder mee. In de woestijn, daar worden ons onze mogelijkheden afgenomen. Daar leren wij, zegt onze catechismus, onze nood en ellendigheid recht kennen. Daar worden we arm in onszelf, zodat we niks meer over hebben en met lege handen staan. En eerlijk, dat is niet zo'n gemakkelijke weg. Daarom is best te begrijpen dat mensen altijd weer proberen om bij God te horen en toch de woestijn te mijden. Want die woestijn die is zo slecht voor ons vlees, gemeente. Daar raakt de mens al zijn vet kwijt. En daar raakt de mens al zijn vocht kwijt. Daar heb je niks meer te eisen. Daar heb je niks meer te roemen. Daar heb je niks meer om op te bouwen. In de woestijn, daar wordt de mens wat hij is, een arme zondaar. Die is overgeleverd aan genade. Je kan nergens naartoe. En alles wat je soms nog denkt te vinden, dat blijkt een fata morgana te zijn, een luchtkasteel dat vervluchtigt als je er in de buurt komt. De woestijn. En toch is dat een plek waar Gods volk zo graag wil wezen, gemeente. Weet u waarom? Omdat de Heere daar wel is. En omdat de Heere zijn volk daar brengt. En als de Heere dat doet, dan doet hij dat soms wel met slaande hand. Soms dan moet de Heere ons uit het land dat vloeit van melk en honing wegslaan. En soms dan moet de Heere ons bij de vleespotten van Egypte wegdrijven. Maar als de Heere zijn volk in de woestijn brengt, gemeente, dan zit daar altijd zijn liefde achter. Dan zegt de profeet Hosea, ik zal ze lokken en voeren in de woestijn lokken. Dat is de taal van de liefde, waarmee de jongen tot het hart van zijn meisje spreekt en zegt, kom maar bij mij. Daar zoekt hij ze op en daar voedt hij ze en daar leidt hij ze en daar richt hij hun aandacht op de toekomst. En daar juist in die woestijn waarin ze dachten voor eeuwig om te komen, daar verzekert de Heere ze dat ze nooit zullen omkomen. Want in die woestijn, lees ik in onze tekst, daar zijn ze buiten het bereik van de slang. En dat betekent niet dat die slang het leven niet meer moeilijk kan maken. Maar dat betekent wel dat de slang die woestijnkerk niet meer kan vernietigen, gemeente. Want die woestijnkerk die is daar dicht bij de Heere. En dicht bij de Heere is er voor de Satan geen plaats meer. Daar kan die niet meer komen. Daar is zijn kerk dus veilig. In machteloze woede moet de Satan dan ook toezien dat de kerk van de Heere Jezus de eeuwen verduurt. En dat de kerk van de Heere Jezus de einde bereikt. En dat de poorten van de hel die gemeente niet overweldigen. Ondanks alle aanvallen met geweld en met list. Ja, dat die kerk van de Heere Jezus op de brandstapel en voor de leeuwen geworpen het zelf zingen kan, omdat ze niet uit de hand van hun Heere te rukken zijn. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons een volk oneindig groot. En u hoort het wel, gemeente, die woestijn, dat betekent niet dat er geen nood is. En die woestijn, die betekent niet dat er geen dood is. Die woestijn, die betekent alleen maar, daar ben ik al het mijne kwijt. Maar daar blijft een God over, in wie alles te vinden is. De woestijn, dat is de plaats van Gods volk. Daar brengt de Heere haar, daar voedt hij ze. Daar staat dus ook de avondmaalstafel. En daarom is dat ook een vraag voor vanmorgen, gemeente. Kent u dat woestijnleven? Dat inderdaad slecht is voor het vlees, want het vlees verzet zich daartegen, soms tot het laatste toe. Maar dat zo goed is voor de geest. Slecht voor het vlees, ja. Maar wat moet de Heere daar veel voor afnemen uit ons leven soms? En wat moet de Heere daar veel voor afbreken in ons leven soms? En dat gebeurt ook letterlijk soms. Slecht voor het vlees, maar goed voor de geest. Want wat krijg je daar in die woestijn veel van de Heere voor terug? En waar ga je dan de keuze van Mozes overnemen, liever met Gods volk in de woestijn, dan een tijd lang te genieten van de schatten van Egypte? En wat ga je dan met die psalmdichter meezingen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren? En wat ga je dan met de profeet meebeleiden? Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. En uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. En ik zie in de woestijn de fonteinen van het heil openbreken. En ze ruisen en ze klateren. En ze nodigen de dorstig om te komen en te drinken van het water des levens, om niet dan kan het een hele moeilijke tijd zijn en dan kan het een hele zware weg zijn waar langs de Heere zijn volk in de woestijn leidt. Dan gaat het inderdaad waar worden, ik heb alles verloren. En dat kan letterlijk zo zijn dat je inderdaad niks meer overhoudt, zoals Asaf zegt, zelfs mijn vlees en mijn hart. Maar dan mag ik erachteraan zeggen met dat bekende versje, maar ben door Jezus verkoren wiens eigen ik ben. En er is niks meer dat me van zijn liefde zal kunnen scheiden. Zitten er hier die daar in hun leven dat verklaard vinden vanmorgen? Want kijk, juist in die woestijn komt het avondmaal op zijn plaats te staan. Dan wordt het teerkost voor onderweg. Dan wordt het een voorsmaak van wat de Heere voor zijn volk heeft weggelegd. In de woestijn, gemeente, daar kan zijn volk soms iets van de hemel ervaren. Dat het zo goed is om nabij God te wezen. Die plek waar geen duivel meer kan komen. Waar het leven met de Heere soms zo teer kan zijn. Dat er geen plek meer is voor de list en verleiding van de vorst der duisternis. En dan komt tenslotte die vraag, gemeente, hoe kom je daar nou? In die woestijn waar de Heere zijn volk vergadert, beschermt en onderhoudt. En dan ontdek je dat ook dat laatste antwoord van onze tekst een heel merkwaardig antwoord is, want daar vinden we eigenlijk twee werkwoorden. Dan zegt vers 6, en dat gaat aan onze tekst vooraf, dan zegt vers 6, dat is een kwestie van vlucht. Dat volk van de overwinnaar gemeente, dat is een vluchtend volk. Want dan lachen ze die duivel soms in zijn gezicht uit. Maar ze onderschatten die duivel niet. En ze zeggen niet tegen die duivel, wij zijn niet bang, wij kunnen er wel tegen. Ze weten maar al te goed, wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, die zijn we elk ogenblik in nood. Een vluchtend volk. Dat is een volk dat niet meer van de wereld is, maar dat bang voor de wereld is geworden, gemeente. Voor die wereld die ze achterna komt, soms zelfs in de heiligste verrichting. Die ze zomaar in zijn greep heeft, mensen die bang zijn geworden voor de zonde, omdat die ze zo licht omringt. En die bang zijn geworden voor die doodsvijanden, omdat ze in hun eigen kracht niet één ogenblik staande kunnen blijven. En u hoort hopelijk de taal van de catechismus als hij spreekt over de waarachtige bekering. Dan is dat onder andere dat je gaat vluchten voor de zonde. En u voelt wel aan, dat is heel wat anders dan dat een mens de zonde opzoekt. Dan dat een mens de zonde toelaat in zijn hart en in zijn leven en in zijn gezin en in zijn huwelijk. Leg er uw leven eens naast, gemeente. Behoort u tot die vluchtende? En behoor jij daarbij? Als er vanmorgen hier iemand in de kerk zit die niet bang is voor de wereld en niet bang is voor die draak. Dan zeg ik, dat komt maar om één ding. En dat komt omdat je jezelf nog nooit hebt leren kennen. En omdat je de zonde nog nooit hebt leren kennen. En dat betekent wel dat je de meest elementaire geloofskennis nog mist, gemeente. En als zulke mensen dan volgende week toch aan het avondmaal gaan, dan staat die duivel zich slap te lachen. Want dan zegt hij, ze beweren dat ze geloven en ze gaan aan het avondmaal. Maar ze kennen de zonde niet en ze kennen zichzelf niet en ze kennen mij niet. En tegelijkertijd, gemeente, als het gaat om de vraag hoe komt nou die vrouw in de woestijn, dan geeft vers 14 een heel ander antwoord. Dan wordt er niet meer over vluchten gesproken, maar dan wordt er over vliegen gesproken. En dan staat dat in de grondtekst nog wat duidelijker dan in onze vertaling, gemeente. Die vrouw die vliegt met de twee vleugels van de grote arend. En als u dat beeld u probeert in te denken, gemeente, wij kennen die grote arend, die koningsadelaar natuurlijk niet, maar misschien hebt u er wel eens wat van gehoord of gezien, en misschien hebt u hem wel eens gezien als u in het bergland was, maar als u zo'n arend ziet vliegen, dat heeft niks meer met vluchten te maken, gemeente. Als die koning onder de vogels zijn machtige vleugels uitspreidt en er zich op verheft, dan heeft dat iets majesteitelijks. En dan zie je hem uitstijgen boven de hoogste bergen, waar hij anders niet overheen zou kunnen komen. En dan zie je hem opstijgen naar een hoogte waar de beste speerwerper hem niet meer kan raken. En waar de beste boogschutter zijn pijlen te vergeefs op een afschiet. Zo komt die vrouw van de kerk in de woestijn, gemeente. Vluchtend en vliegend. En als u zegt, ja maar hoe hoort dat nou bij elkaar? Dan zeg ik, dat is nou het geheim van de levende kerkgemeente. Naar menselijke maatstaf vlucht ze. En de wereld die haalt er zijn schouders over op. En die zegt, moet je dat celletje mensen dan nou eens zien? Straks dan zitten ze ergens in een reservaat in de buitenkanten van de samenleving. En dan sterft het tenslotte wel helemaal uit. Maar naar geloofsmaatstaf vliegt ze. Paulus die begreep het. Toen hij zei, als ik zwak ben. Dan ben ik machtig. Haar zwakheid is haar kracht. En haar kracht is haar zwakheid. Die weerloos vluchtende vrouw is een sterke vliegende koningsvogel. Ze leeft van genade. En dat is genoeg. En als u vraagt naar de kracht die ze heeft om te vliegen, dan ligt de kracht van die vrouw, die ligt in haar vleugel. Dat zijn de wapens die ze meekrijgt in de strijd tegen de draak. Twee vleugels en de kerk van de eeuwen heeft daaronder verstaan. De vleugel van het geloof en de vleugel van het gebed. Die twee die heb je niet van jezelf, dat is hier heel duidelijk. Ze zijn haar gegeven, staat haar. Een mens kan ze zelf proberen te pakken. De mens kan ze zelf proberen aan te naaien en ze zelf proberen te maken. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er wat er met Icarus gebeurde in de Griekse mythologie. Er zijn misschien wel jongeren die dat verhaal kennen. Die Icarus die had met zijn vader geprobeerd om vleugels te maken. Want die wou zo graag vliegen. En toen had hij vleugels gemaakt van was. En toen ging hij op een hoge berg staan die boven de zee uitstak. En toen ging hij met zijn vleugels zwaaien. En zo waar, hij kwam van de grond af. En hij steeg hoger en hoger. Maar de zon die scheen ook. En de zon die scheen op het was van zijn vleugels. En zijn vleugels gingen smelten. En er kwam een moment dat hij neerstortte in de diepte van de zee en smadelijk verdronk. En iedereen zei, dat heb je nou van je dwaasheid. Je kunt alleen maar vliegen, gemeente, met vleugels die je van God hebt gekregen. En onze tekst zegt, de Heere die moet ze niet alleen geven, maar de Heere die wil ze geven. Hij schenkt ze. De vleugel van het geloof dat wacht op de Heere. En de vleugel van het gebed dat zich vastklemt aan de Heere. En ze gaan altijd samen op, gemeente. Want met de ene vleugel kun je niet vliegen. Dan zie je die psalmdichter die de ene vleugel van het geloof uitslaat als hij zingt. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En dan zie je de vleugel van het gebed en mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijns levens heffen. Op die twee vleugels, gemeente, vliegen ze. En zo komt de woestijn, het lijkt maar weinig. Als je bedenkt dat die duivel 10 hoofden heeft, of 7 hoofden heeft. Dat is een volheid van verstand om listen te bedenken. En dat die 10 hoornen heeft. En dat is een volheid van kracht om die vrouw aan te vechten. Dan zeg je, wat moet je daar tegenover nou met die twee vleugels doen, gemeente? Maar als je ziet hoe die vleugels haar opheffen. En hoe ze boven en buiten het bereik van de draak de oude slang uitvliegt. Tot die God in wie alle wijsheid is. En die haar beschermt en onderhoudt. Dan blijft er tenslotte die ene vraag open, gemeente. Heb u die vleugels gekregen? En heb u dat vliegen geleerd? Mag u het belijden? Ik kreeg geloof en daarom hoger. Hoger dan Calvaris top, stijg ik tot die Heere boven, in het geloof en wachtend op hem tot hem op. Heb u die vleugel van het gebed gekregen? Laat dat zo nog een keer mogen vragen, gemeente, wanneer heb u voor het laatst gebeden? En dat bedoel ik niet, wanneer heb u voor het laatst je handen gevouwen en je ogen gesloten, want dat zal dan wel bij deze zijn gebeurd vanmorgen. Oh nee, het was hier in de kerk, hè? Vanmorgen voor de preek. Maar wanneer heb je voor het laatst echt gebeden? Wanneer heb je voor het laatst echt gebeden? Als zo'n mens die het heiligdom binnenfladdert. Als zo'n duif die neerstrijkt in het venster van de aarde, omdat hij nergens anders een plekje kan vinden waar hij kan staan. En als u die vleugels hebt, gemeente, hanteert u ze. Die wegleidt de Heere ten dis om het zwakke geloof te verlevendigen. En om het gebedsleven te versterken en te onderhouden. Ziet u ze gaan, gemeente. Vanuit de wereld vluchten ze tot God die heil kan schenken. Ziet u ze aankomen daar in de woestijn, ze vliegen. Ze vliegt op de vleugel van het geloof. Hoort u het? De wiekslag van die vleugel die klinkt. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En die andere vleugel van het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En zo strijken ze neer in de woestijn, en ze zien de tafel is gereed, en de Heere voedt ze om weer verder te komen. Dat volk dat vluchten moet, en dat vliegen leerde uit genade. Amen. Dank u wel, Heere, voor dit indringende evangelie. Geef ons maar open ogen om die draak, die slang te zien die de vrouw vervolgt. Geef ons maar de genade om dat leven in de woestijn te kennen in diepe afhankelijkheid van u, waar een mens alles kwijtraakt om in u al alles te vinden. En schenk ons die vleugels van het geloof en van het gebed. Om op te stijgen tot u. Om dan te ontdekken dat u nooit beschaamt die zo tot u vlucht. En laat het zo een gezegende avondmaalsvoorbereiding mogen zijn deze week. Op de vleugels die u geeft. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, het 11e vers, 68 vers 11. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.